Goedemorgen, gezegend Sabbat allemaal, en welkom in christelijke gemeente Gods ware liefde. Mijn naam is André Suveert, voorganger van deze gemeente, en we gaan nu samen luisteren naar Gods woord. In het kader van het jaarthema geestelijke groei, gaan we vanmorgen een begin maken met de studie over Jezus' oordeel over de gemeenten, naar aanleiding van Openbaring. In de vorige preek hebben we geleerd wat de doop met de Heilige Geest inhoudt. In die preek refereerde ik naar de zendbrieven van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië, die hij in opdracht van Jezus schreef. En niet alleen in opdracht van Jezus, maar Jezus dicteerde dat aan Johannes, dus dicteerde wat Johannes op moest schrijven aan die gemeente. Ondanks dat ik mezelf hiertoe niet in staat acht, is het belangrijk voor christenen in onze tijd om de openbaring aan Johannes goed te begrijpen. En niet in staat acht bedoel ik dat ik mezelf niet in staat acht om uit eigen kracht het boek Openbaring aan u te kunnen uitleggen. Daarom heb ik God gebeden in de voorbereiding op deze Bijbelstudie om alles wat ik ooit heb gehoord en gelezen aan uitleggingen daarover uit mijn hoofd weg te halen, en dat hij zelf zijn uitleg aan mij zal openbaren. Zoals u inmiddels weet, wil ik niks anders aan u doorgeven dan zuiver Gods woord. Geen theorieën, geen verzinsels van mensen, geen gedachtegangen, geen bedenksels, helemaal niks, alleen zuiver Gods woord. Zo ook in deze serie van geestelijke groei. Laten we oplettend en geconcentreerd de Bijbel gaan lezen en ons openstellen voor de uitleg van God zelf en bidden dat Gods Heilige Geest ons verstand opent van ieder persoonlijk, zodat we begrijpen wat God vanochtend en in de komende weken tot ieder persoonlijk te leren heeft. Dus tot ons te zeggen heeft en ons wil leren. Dat is zo belangrijk. Stel u open. Stel uw gedachtegang open. Stel uw hart open. Om Gods woord zelf, door de Heilige Geest, wat dadelijk door mijn mond komt, om uit te spreken tot u, wat u gaat horen, om dat te toetsen aan Gods woord, daarover te bidden, en God te vragen om te openbaren en u dus te leren wat Hij tot u te zeggen heeft. Want het gaat niet om mij, als voorganger. Ik ben maar een instrument, die God gebruikt om tot u te spreken. Het gaat om wat de Heilige Geest zelf, dus God zelf, tot u te spreken heeft. En u wilt leren. We lezen dat door Openbaring 1, de eerste 8 verzen. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin staat, geschreven, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komt, de Almachtige. Boven dit gedeelte staat in de herziene Statenvertaling geadresseerd een groet. Deze acht verzen is dus de adressering bovenaan een brief en de groet van Jezus aan de zeven gemeenten. Als u de indeling van een brief kent, dan weet u dat bovenaan de geadresseerde vermeld wordt, daaronder de afzender, dan de plaats en datum, dan eventueel het onderwerp van de brief, dan de openingsalinea, vaak maar één of twee zinnen. Vervolgens opbouwend naar de kern toe en dan de afsluitende alinea en onderschrift en dan de handtekening en de naam. Als we met dit in ons hoofd deze verzen analyseren en indelen, dan zien we dat Jezus deze indeling aanhoudt. Jezus legt het doel van de brief uit, benoemt de geadresseerden, te weten de 7 gemeenten die in Azië zijn, benoemt vervolgens de afzenders, te weten Johannes en Jezus Christus, en geeft de datum weer, te weten dat de tijd nabij is dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. De kanttekeningen in de studiebijbel van de Herziene Statenvertaling noemen dit gedeelte de proloog van het boek, dus het boek Openbaring, waarin samengevat wordt wat de lezer van het boek mag verwachten. Ik citeer daaruit: Johannes duidt aan hoe we het boek moeten lezen en hoe we de beloofde zegeningen kunnen ontvangen. De termen openbaring laten zien, te kennen heeft gegeven, een groot werkwoord dat in verband staat met teken, zoals we lezen in Openbaring 12 vers 1 en vers 3 en Openbaring 15 vers 1, en hij gezien heeft, bereidde de lezer en de toehoorders voor op symbolische visioenen de verborgen realiteiten van de geschiedenis zichtbaar maken. Dit is een mooie uitleg over wat de inhoud van het boek Openbaring is. Als ik dit lees, dan word ik leergierig om te ontdekken wat Jezus te zeggen heeft door aan Johannes te dicteren wat hij moet opschrijven en door de goddelijke visioenen die Johannes vervolgens te zien krijgt en wat die dan betekenen. Heeft hij dat ook? Ik wel. Bij mij gaat van alles borrelen vanuit nieuwsgierigheid, leergierigheid. Wat staat er nou eigenlijk? Wat wordt allemaal bedoeld? Dus we gaan terug. Allereerst begint de openbaring met de bekendmaking van de auteur, namelijk Jezus Christus. Ik ga nog niet uitleggen wie Jezus Christus is, maar vat het samen als Gods enig geboren zoon, die zowel 100% God is als 100% mens was. Jezus maakt zichzelf dan ook bekend, zoals we hebben gelezen in de verzen 1, 2, 4, 5, 6 en 8, als getuige van het woord van God, de eerstgeborene uit de dood en de vorst van de koningen van de aarde, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. En Jezus sluit dan af door te zeggen dat hij de Alpha en de Omega, het begin en het einde is, die was en die is en die komt, de Almachtige. Dat is een bekendmaking. Jezus zegt hier onweerlegbaar dat hij God de Almachtige is. Hij heeft dus alle macht. Niet een deel van die macht van God, maar alle macht. Jezus zegt hier in feite dat hij God is. Ik ben die ik ben. Vervolgens roept Jezus de lezer en toehoorders van deze profetie op om hetgeen geschreven staat in het boek in acht te nemen en verbindt daar zijn zegen aan, namelijk de zaligheid. Zalig is de eerste van de 7 zegeningen van God aan diegenen die hem trouw zijn, door te geloven en dus in acht te nemen wat Jezus zegt tot zijn volk. De reden die Jezus geeft om te geloven en te doen wat hij zegt, is dat de tijd nabij is. Daar begint Jezus deze openbaring mee en daar eindigt hij ook mee. Zoals we lezen in Openbaring 22 vers 7. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie in dit boek in acht neemt. En in vers 10 van dat hoofdstuk. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Hier spreekt een engel tot Johannes, zoals we lezen in Openbaring 21 vers 9. En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. Dan benoemt Johannes zichzelf als de schrijver van het boek en de brieven en groet de 7 gemeenten in een algemene zegengroet, waarin hij Jezus als auteur bekend maakt. En richt hij zich tot de ontvangers van de brieven. Dat lezen we in vers 4. Waarom 7 gemeenten? De gedachtegang hierover is dat Jezus deze keuze maakt door de verscheidenheid en geestelijke stand van deze gemeenten en dat deze 7 gemeenten representatief zijn voor het gehele volk van God, dus alle gemeenten samen. Het getal 7 komen we in de Bijbel tegen als het getal van volmaaktheid, volkomenheid. Wie zijn de 7 geesten voor Gods troon? Door 7 geesten, dus ik ga uitleggen dat het getal 7, door 7 geesten staan voor samen, dus deze 7 geesten staan samen voor de heiligheid, de volkomenheid, de volmaaktheid van de Heilige Geest. De Heilige Geest van God is één persoon binnen de drie eenheid van God, zoals we lezen ook in Openbaring 3 vers 6 en vers 13, en ook in Efeze 4 vers 4, maar hij laat zich symbolisch zien in de Openbaring als de 7 geesten voor Gods troon, zoals we lezen in dit vers, maar ook als 7 vurige fakkels, zoals we lezen in Openbaring 4 vers 5, en als 7 ogen in Openbaring 5 vers 6. Laten we die verzen lezen, Openbaring 3 vers 6 en vers 13. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En in vers 13, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Je sluit deze twee brieven af door de Heilige Geest in enkelvoud te noemen. Want hij zegt wat de geest, niet de geesten, maar de geest tegen de gemeente zegt. Efeze 4 vers 4, ik lees alleen het relevante gedeelte eruit. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven alle en door alle en in u alles is. Als u het wilt opzoeken thuis, zijn dat vers 4, 5 en 6. De apostel Paulus heeft het hier over de christelijke levenswandel en benoemt hier de drie enige God als drie separate personen die toch samen één God zijn. Zo ook de Heilige Geest van God. In Openbaring 4 vers 5 lezen we: en uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. De Heilige Geest van God manifesteert zich in dit visioen als vurige fakkels, dus als vuur. Dat hebben we eerder gezien, toch? Weet u waar? Denk maar terug aan de predikatie over de doop met de Heilige Geest van de vorige week, van de vorige Sabbat. Toen de Heilige Geest op de Pinksterdag namelijk uitgestort werd op de apostelen, had de Heilige Geest de gedaante van vuurvlammen, die op de hoofden van de apostelen kwam. Dit hebben we gelezen in Handelingen 2 vers 3 tot 4, ik lees het u nog eens. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Tot zover. En tenslotte in Openbaring 5 vers 6 lezen we: en ik zag, en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. De 7 horens van het lam symboliseren grote macht. Daar komen we later in de bestudering van het boek Openbaring nog op te spreken. De 7 ogen die hier genoemd worden symboliseren, zoals in het vers staat, de 7 geesten van God. En dit betekent dat de kennis van het lam, dat is Jezus Christus, zich uitstrekt over heel de aarde. Hij ziet alles en weet alles. Die verklaring lezen we ook in Zacharia 4 vers 10. Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl de 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel? Die 7 zijn de ogen van de Heere, die over heel de aarde trekken. In dit vers staan de genoemde 7 kandelaren, verklaard in dit vers als de ogen van de Heere, voor Gods werkzaamheid en zijn bewustzijn van alles wat over heel de aarde gebeurt. Dat betekent dus dat God alles ziet en alles weet. Dus de alwetendheid van God. Wij kunnen niet verborgen houden voor God, want hij ziet en hij weet alles. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid om op een nauwkeurige christelijke levenswandel te wandelen en daardoor waardig Gods kinderen genoemd te worden door God zelf. In het gedeelte in Openbaring dat we nu bestuderen, worden we koningen en priesters voor God en zijn Vader genoemd. Jezus wordt hier dus God genoemd, want er staat God en zijn Vader. Vervolgens wordt ons de hoopvolle heerlijke dag van Jezus' wederkomst naar de aarde voorspeld. Op de wijze zoals de twee engelen dat ook aan zijn discipelen vertelden, door Jezus aan hun ogen onttrokken was tijdens zijn hemelvaart. Dat kunnen we lezen in Handelingen 1, vers 10 en 11. Ik lees het voor. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als je hem naar de hemel hebt zien gaan. Dat deze twee mannen engelen zijn, herkennen we aan hun kleding. Geheel wit, net zoals we lezen over de engel bij het graf van Jezus op de dag van zijn opstanding. Dat lezen we in Matthäus 28, vers 2 en 3. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, maar de engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En in Lucas 24, vers 4 lezen we over twee engelen bij het lege graf van Jezus, toen de vrouwen bij het graf kwamen om Jezus' lichaam verder te balsemen. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En tenslotte lezen we hetzelfde toen Maria huilend bij het lege graf stond, in Johannes 20, vers 11 en 12. Maar Maria stond huilend bij het graf, en terwijl zij huilde, boog ze zich voorover in het graf, en ze zag twee engelen in witte kleding zitten, en één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. We zien doorlopend in de Bijbel dat engelen zichtbaar zijn als mannen in blinkende witte kleding. Zo ook hier in Handelingen. Verder in het boek Openbaring gaan we ook engelen tegenkomen in de visioenen van Johannes. Maar we gaan terug naar de wederkomst van Jezus uit het schriftgedeelte. Ook in 1 Thessalonicenzen 4 vers 14 tot 17 lezen we dus de aankondiging van de wederkomst van Jezus Christus op aarde. Ik lees het voor, want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen, die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met het woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. We lezen zowel in de Openbaring als hier in de brief van Paulus aan de gemeente Thessalonica, de heerlijke belofte van de wederkomst van Jezus op de wolken, om als eerste de overleden kinderen van God uit de dood te laten opstaan, en vervolgens zijn gehele volk op te nemen in de eeuwige heerlijkheid bij hem. Meer troost kan God toch niet geven aan ons? Of wel? Dit is de ultieme volmaakte troost, om verlost te worden uit deze wereld, met alles wat erbij hoort, pijn, verdriet, bespotting, mishandeling, psychische mishandeling, lichamelijke mishandeling, ontslag, onzekerheden, angsten, noem maar op, dat we daarvan verlost worden uit deze wereld, wat dat allemaal is en heerst zelfs, en voor eeuwig bij God te zijn, waar geen pijn en verdriet, leugen en mishandeling, moord en doodslag, uitbuiting en spot is. En alles wat ik al heb genoemd en wat u zelf nog kunt invullen. Om dit gedeelte en hetgeen we hebben gelezen in Openbaring 1 goed te begrijpen, moeten we een paar punten kort toelichten. Als de stem van de aartsengel staat er, hebben we gelezen. Michael is de enige aartsengel die in de Bijbel bij naam genoemd wordt. Dat lezen we in Judas 9. Judas vers 9 bedoel ik. Michaël, de aartsengel, echter durfde toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: mogen de Heere u bestraffen. Dan de bazuin. De bazuin werd in de Joodse traditie geassocieerd met strijd, de dag van de Heere en de opstanding. In het Oude Testament verkondigden de bazuinen de aanwezigheid van de Heere. Dat kun je lezen in Exodus 19, vers 16, 1 Kronieken 16, vers 6, Psalm 47, vers 6, Joël 2, vers 1 en in Zacharia 9, vers 14. De opstanding van de overleden gelovigen betekent dus, zoals we hebben gelezen, tijdens het leven van de mens hier op aarde. Het is geen opstanding van alle overledenen, maar eerst de opstanding van de overleden gelovigen, het volk van God dus. Na deze opstanding wordt het voltallige volk van God tezamen en gelijktijdig opgenomen op de wolken van de hemel om in de lucht Jezus te ontmoeten. Dus eerst staan de overleden kinderen van God op, van alle tijden, dan worden ze samen met de levende kinderen van God opgenomen in de lucht Jezus tegemoet. Jezus is dan nog niet op aarde neergedaald, maar is nog in de lucht, waar wij als zijn bruid hem als de bruidegom ontmoeten. Is dat niet wonderlijk? Kun je zich daar een beetje een voorstelling bij maken in uw geest? Hoe dat uitziet? Hoe dat is? Hoe moet dat zijn voor al die mensen die God niet dienen? Die staan te kijken. Die zien dat. Want overal op de aarde, overal waar lichamen begraven lagen, overal staan in één keer kinderen van God uit. Vanaf het jaar nul tot en met de dag van de Heere. Dat dat moment daar is. Iedereen staat op. En iedereen die Gods kind is, gaat dan... Oh ja, iedereen die Gods kind is, staat op, hè? Dat bedoel ik. En iedereen die Gods kind is, die dood was en die levend is, die gaan de Heere tegemoet in de lucht. Wauw. Het Griekse woord voor opgenomen is apasso. Wat plotseling weggrijpen of pakken, wegrukken, wegnemen betekent. Dat suggereert een gevoel van gedwongenheid en plotseling opgetild worden. Dat vinden we ook terug in Johannes 6, vers 15 en in Handelingen 8, vers 39. Kun je zelf opzoeken. De wolken die hier genoemd worden, zijn waarschijnlijk geen aardse wolken, dus geen regenwolken, geen wolken die ontstaan zijn door damp van water en gaan condenseren in de lucht, maar hemelse wolken van de heerlijkheid die de tegenwoordigheid van God omringen. Bijbelteksten die dat bevestigen en die u thuis kunt opzoeken aan deze zijn, ik ga ze opnoemen, Exodus 13 vers 21, Exodus 33 vers 9 en 10, Exodus 40 vers 38. Numeri 12 vers 5, 1 Koningen 8 vers 10 en 11, Psalm 97 vers 2, Daniel 7 vers 13, Matthäus 17 vers 5, Marcus 13 vers 26, Handelingen 1 vers 9 en Openbaring 14 vers 14. Ik lees twee versen uit dit rijtje. En wel Numeri 12 vers 5. Toen daalde de Heere neer in de wolkenkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Als u die geschiedenis leest over de uittocht van Egypte, dan ziet u dat het volk van God, het slavenvolk, bevrijd werd nadat God een hele hoop plagen had gestuurd en uiteindelijk die farao had gedwongen om haar te zeggen ga, 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 waar die later op terugkomt, en dat de wolk hen voorging. De wolk van de Heere. Overdag was dat een wolk, 's nachts was dat een vuurkolom. Zodat het altijd zichtbaar was. Door de Schelfzee heen. Dus door die zee heen. Door de woestijn heen. Tot in het land Kanaan. En in Openbaring 14, vers 14 staat dan: En ik zag en zie een witte wolk. En op die wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Het zijn dus geen regenwolken zoals wij dat kennen. Geen verdamping, wat is samengevoegd door condensatie en door de moleculaire werking ervan. Maar het zijn wolken van God. Hemelse wolken. En dan de ontmoeting na een ontmoeting. De Griekse term apanthesis wordt vaak gebruikt voor de ontvangst van een belangrijke hoogwaardigheidsbekleder door de inwoner van een stad. Zij komen dan naar buiten om de gast te verwelkomen met trompetgeschal en festiviteiten en begeleiden hem vervolgens de stad in. Dat is een mooi beeld van de ontmoeting van de heiligen met Jezus in de lucht om vervolgens hem te volgen naar de hemel. In Openbaring 1 vers 7 staat dat alle mensen die leven en geleefd hebben Jezus zullen zien en rouw bedrijven over hem. De profeet Zacharia profiteerde hierover. Laten we dat lezen in Zacharia 12 vers 9 tot 12. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen, die zij ontstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als men een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over de eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, tot zover. Het moment van de straf over iedereen die ongehoorzaam is geweest aan God, tot op dat moment gaat voltrokken worden. Er is geen ontkoming aan. De Heere zegt dat Hij die mensen gaat vernietigen. Het is klaar. De maat is vol. Zijn geduld is op. God is alleen Israël nog genadig, omdat zij diepe rouw hebben. Dan herstelt God het volk Israël door zijn geest van genade uit te storten. Dat berouw is dan op het allerlaatste moment nog voldoende om genade van God te ontvangen. Maar alle volken zullen rouw bedrijven, hebben we gelezen in Openbaring 1 vers 7. Dat is dus geen berouw in de zin van erkenning van gedane zonde, zoals Israël, wat Zacharia noemt, en het ten diepste spijt ervan hebben. Dat is een reactie. Een reactie op het oordeel van God. En geen verdriet en spijt hebben van zonde. Wat dus opstand, rebellie tegen God is. Meer een soort angstreactie, met mijn eigen woorden. Op de straf die opgelegd gaat worden. Zie het als een kind dat stout is geweest en weet dat hij daarvoor de straf krijgt. Dan komt de vader of de moeder naar het kind toe. En kent het kind ineens. Soms willen ze zich verstoppen, heb ik meegemaakt. Ik heb ook kinderen gehad. He? Ja, kleine kinderen bedoel ik dan. Ik heb ze nog. Maar nu zijn ze volwassen. Omdat hij weet dat hij straf krijgt. Niet omdat het spijt heeft. Of het geen gedaan heeft. Kleine kinderen hebben nog geen spijt over wat ze gedaan hebben. Dat besef hebben ze nog niet. Dat moeten ze nog leren en krijgen. Door het ontwikkelde geweten. Maar ze weten... Oeps, ik heb iets gedaan wat niet mag. Hè? Ik heb iets gedaan wat niet mag. Kijk, kijk, kijk. Kijk het gezicht van mama. Oeh, kijk hoe papa naar me toe komt. Oeh, daar word ik bang van. Nee, dat is niet goed. Ik heb nou iets fout gedaan. Ja, dat weet hij dan wel. Ongehoorzaamheid. Rebellie tegen God. Dat is wat de mensen hebben gedaan. Herken je dit beeld? Dan begrijpt u ook wat ik bedoel en wat hier staat geschreven. Ik sluit deze preek af over deze eerste 8 verzen uit het boek Openbaring. We hebben nu genoeg stof om over na te denken, genoeg teksten om thuis na te lezen. En dan gaan we de volgende week verder met vers 9 en verder. Ik roep u allen die deze preek horen. Onderzoek uzelf of u een koning of priester voor God en zijn vader kunt zijn en de Heilige Geest hebt ontvangen om u te leren hoe God gediend wilt worden. zodat u bereid bent voor die dag, voor die grote dag, dat de heiligen opgewekt worden en samen met de levende kinderen van God opgenomen worden in de lucht, om daar Jezus, de koning der koningen, het lam dat geslacht is voor onze redding, te ontmoeten. Tot zover het eerste gedeelte van de inleiding op de openbaring van Jezus aan Johannes. De volgende week gaan we verder in dit hoofdstuk en gaan we leren over de verschijning van Jezus aan Johannes op Patmos. Oh, dat is ook kostbaar, dat is zo'n wonderlijk beeld. Lees u thuis alvast in de voorbereiding hierop. Van lees u die verzen. Hoe Jezus wordt beschreven, hoe die daar staat. Hoe die staat als machthebber. Als God. Als Heer der Heren. Lees dat. Denk na over wat u nu gehoord hebt. Maar ga u ook alvast nadenken over de betekenis van dat gedeelte, van het beeld van Jezus ook. God zegent u en met het dankend en biddend hart overdenken van deze preek. Amen.